En ik heb op een gegeven moment gezegd, ik voel me een DBC'tje. Mm-hmm. En daar zie je...
Diagnose, behandel, combinatie.
Ja, en dat is iets heel theoretisch. En dat gaat vooral over, over budget. Ja. Op het moment dat je dat zegt, dat heel veel artsen ook schrikken. Want dat is ook helemaal in hun wezen niet de bedoeling natuurlijk.
Welkom, luisteraar. Fijn dat je weer wilt luisteren naar De Balans Kliniek. Het podcastprogramma waarin ik, Bram Bakker, praat met uiteenlopende mensen in uiteenlopende leeftijden, in alles anders, maar allemaal ook met de opdracht, houd jezelf in balans. En bij ons allemaal gebeuren dingen die onze balans bedreigen. Zo ook bij mijn gast van vandaag, Marina van der Wal. Een gezonde, hardwerkende Hollandse moeder, opvoeddeskundige. Het ging allemaal lekker, ze zat goed in de wedstrijd. En toen, dat hoor je in dit gesprek. Marina, ik denk dat niet iedereen het weet, maar jij en ik hebben ooit samen een boek geschreven.
Ja,
dat klopt. Met de prozaïsche titel Vrijbewijs.
Ja.
Jij hebt een reputatie als opvoeddeskundige in Medialand.
Ja.
En zoals dat dan gaat, dan verlies je elkaar op een gegeven moment toch weer een beetje uit het oog. Er is geen reden, maar het gebeurt. En een paar maanden geleden meldde Marina zich opnieuw in het leven van Bram. Tot zover ik. wil je aanhaken? Iets vertellen over wat er gebeurde en hoe het kwam?
Ja. Waarom ik mij meldde? Ik meldde mij omdat er bij mij de diagnose borstkanker gesteld was. En daar ging de hele introductie in de medische wereld, die ging niet van een leien dakje. Daar raakte ik wat van in paniek. En ik heb toen gedaan wat ik altijd gezegd had dat ik zou doen als ik in de war was. Dan zou ik naar Bram gaan. Nou, daar was ik.
Ja, Bram had dat nog even niet door. Maar ik kan de luisteraar wel verklappen dat je inderdaad in de war was. Dat is eigenlijk ook de reden dat we dit gesprek hebben. Want er gebeurt dus veel met mensen die zo'n diagnose krijgen. En ik zou het heel fijn vinden als jij daar iets over wilt delen. Want ik denk dat veel mensen dat gaan herkennen.
Ja.
En je hebt er ook mee ingestemd. Dus ik fantaseer ook maar dat jij ook misschien dingen tegen bent gekomen waarvan je het bestaan ook niet wist.
Nee, ja, het is een heel nieuwe wereld. Ik ben altijd eigenlijk een soort van zorgmeider geweest. En inmiddels ben ik dus grootverbruiker geworden. En wat mij in eerste instantie en waarvan ik in de war was, was het perspectiefloze waarmee er met je gepraat wordt. En dat was ook mijn bottleneck, dat ik op een gegeven moment dacht van ja, wacht even, als ik hem... De diagnose is, u heeft iets heel ernstigs. En de behandeling maakt het eigenlijk alleen maar erger. En ze ontnemen mijn perspectief in het leven. Privé, maar ook als professional. En dat vond ik heel erg moeilijk. Ook heel erg moeilijk om daarop keuzes te maken. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou jongens, laat het dan allemaal maar zitten als ik toch geen perspectief heb. En daarin heb jij met een enkele opmerking enorm geholpen.
Nou ja, over mijn aandeel misschien later meer. Maar je hebt nu al iets, denk ik, heel interessants. Dat klinkt obligaat gezegd. In de zin van, jij voelde het als perspectiefloos. Maar er is natuurlijk geen dokter die denkt dat die mevrouw van der Wal iets anders biedt dan perspectief. Die dokter denkt dat die perspectief biedt. En het was nog niet uitgezaaid in alle organen, dus je hebt ook perspectief medisch-technisch. Dus
medisch-technisch heb ik ongelooflijk veel geluk. Het is een kleine tumor zonder uitzaaiingen, superveel perspectief, 95% overlevingskansen binnen 10 jaar. Maar de behandeling die werd voorgesteld, dat was een hele zware behandeling voor een grote tumor met uitzaaiingen. En dan raak je wel uit de roulatie en ik ben ZZP'er. En dat is zeker na corona, ja, was dat wel een klap waarvan ik dacht van nou, die kan ik zakelijk gezien, kan ik die niet meer opvangen. En gelukkig heb ik een man en financiële stabiliteit. Dat is er allemaal wel. Maar alleen al het idee van ik ga een traject in van een jaar. Daar kom ik kapot uit. Daar kom ik oververmoeid uit. Mijn initiatief, mijn creativiteit binnen mijn eigen vakgebied, mijn ondernemingslust, dat valt allemaal samen bij mijn energie. Mm. En dat ik dacht van ja, als ik mijn energieke zelf niet meer ben, wat blijft er dan nog over? En dan heb ik dadelijk ook niets om weer op te starten. Hoe ga ik dat doen? En dan is het heel bijzonder dat de hele medische wereld is alleen maar bezig met jouw fysieke overlevingskans. Hoe zij het monster voor jou kunnen bedwingen. Maar hoe het met jou gaat als dat monster eenmaal bedwongen is. En daar ging het mij om. Wat ga ik hierna? Hoe gaat het leven dan hierna? En is dat dan nog wel leuk? Daar was helemaal geen gesprek over mogelijk in eerste instantie.
Maar zeg je dan eigenlijk dat het gebrek aan perspectief te maken heeft met het ontbreken van een passende plek van die ziekte en die behandeling in jouw leven?
Ja, en het feit, kijk, als je de diagnose van wat voor ziekte dan ook krijgt, dan staat jouw leven
stil, op zijn kop.
Nou ja, staat op zijn kop, gaat wankelen, ja. Dan is er even weinig balans. En dan is het het perspectief van wat er daarna weer gaat komen als de boel weer op de rit is, dat was in ieder geval voor mij ongelooflijk belangrijk. En als ik nu kijk naar de mensen om mij heen die te kampen hebben met dezelfde diagnose, dan zie ik dat bij deze groep dat mensen zijn die daar heel erg mee worstelen en dat je ze dus ook heel erg terug ziet vallen op een nieuwe identiteit. Ik ben borstkankerpatiënt en dat weiger ik. Dat ik ben, mijn identiteit is niet, ik ben een borstkankerpatiënt. Dit is tijdelijk.
Ja, nee, maar dat maakt mede dat je hier zit en ik bewonder je ook daarom. Maar als we nou even nog teruggaan naar die dokter, hè, die denkt, ik bied mevrouw perspectief, want ik vertel haar 95% kans. Ik denk dat diezelfde dokter ook denkt, ja, maar mevrouw, u moet eerst maar eens overleven en het is helemaal niet de vraag of en waar u over een jaar bent. En ja, uw angsten, dat begrijp ik allemaal wel, maar daar heb ik even niks mee te maken, want ik trek mijn mes en ik ga aan de slag.
Nou, sterker nog, die angsten waren helemaal niet bespreekbaar. Dus er werd mij in het eerste gesprek in 10 minuten verteld hoe het mes getrokken zou gaan worden. Mm-hmm. En dit is het. En daarin ga je naar mijn mening, en die is daarin waarschijnlijk ook helemaal niet bescheiden, ga je voorbij aan het hele systeem van mens zijn. Je bent niet alleen dat vlees waarin gesneden moet worden. Ja. Je bent ook degene die het hele traject naar het snijden moet dragen, moet ondergaan, moet wegzetten. En je bent ook degene die moet herstellen nadat er gesneden is. En daarin is het natuurlijk van de zotte als je daar geen gesprekspartner in bent. En op het moment dat ik ontdekte dat ik geen gesprekspartner was, met daarbij de geschiedenis dat er in mijn familie veel mensen te vroeg zijn overleden door medisch falen. Dus ik heb ook niet zo heel erg veel vertrouwen in de beroepsgroep. Dat maakt dat je dat ik heel kritisch werd en die kritiek en de vragen en daarbij de onzekerheid, dat wel even groter werd dan ik zelf was.
Ja. Maar dokters zijn vrij monomanen. Die zeggen, u moet vertrouwen hebben.
Ja.
Dat er ooit fouten zijn gemaakt in uw familie. Jammer voor u, ja. Maar toch moet u vertrouwen hebben.
Ja, nou, dat vertrouwen is er niet als mensen mij niet kunnen uitleggen. En gelukkig wordt dat tegenwoordig, is dat eigenlijk, hoort dat bij de standaard. Hè? Dat een arts uitlegt wat je mogelijkheden zijn en wat de keuzes zijn. En dat gebeurde niet, maar Dus op zich, naast dat ik contact opnam met jou, ben ik ook extra met de huisarts gaan praten. En wij hebben een hele fijne, echt een hele fijne huisarts. En die begon mij uitgebreid te vertellen, naar aanleiding van alle informatie die hij van het ziekenhuis had gekregen, dat hoeveel overlevingskans ik had, wat de mogelijkheden allemaal waren, dat, dat ik over een jaar terug kon kijken met van nou, dat was me het jaartje wel en nu gaan we verder. En dus hij was heel tevreden met het goede gesprek wat wij hadden gehad. Ik had ook een heel goed gesprek met hem gehad. En zijn conclusie was, is nu gerustgesteld. En mijn conclusie was, over een jaar heb ik helemaal niks meer behalve zorgen. En een uitgewoond lichaam van een behandeling. Dit wil ik niet. Dus, en hij dacht van nou, ik heb er gerustgesteld, die is nu klaar voor, die is er nu klaar voor die behandeling. En ik had zoiets van ja, maar ik ga dat helemaal niet doen. Dit is voor mijn perspectief is dat uitzichtloos. En dat heb ik hem pas later verteld, wat dat gesprek met me gedaan had. En dat hij ook zei van ja, dat heb ik helemaal niet gerealiseerd. Dat dus ook een uitkomst kan zijn.
Ja, dus eigenlijk, zoals je het nu beschrijft, heeft de huisarts het ziekenhuis zitten helpen. Dus die heeft aanvullende diensten verleend om de behandeling mogelijk te maken.
Die
vanuit dat perspectief.
Vanuit dat perspectief naar eer en geweten om mij gerust te stellen. En hij heeft bevestigd wat mijn angst al was. Ja.
Hey, en nou zijn wij allebei oud en wijs genoeg om te weten dat niet alle oncologen nare mensen zijn. Sterker nog, te zijn dat kan je op een receptie of een borrel prima een glas meedrinken en hebben ze nog humor ook. En het zijn mensen die hard werken en over het algemeen hard voor hun vak hebben. Waar is het dan misgegaan met de beroepsgroep, het vak, de dokters?
Ik moet heel meteen even erbij zeggen dat ik ben op een andere plek terechtgekomen, mede dankzij ons gesprek. En daar is het echt een wereld van verschil. Dus daar is daar staat de mens centraal en niet de behandeling. Maar dat is, daarmee heb ik eigenlijk ook meteen het antwoord gegeven. Het gaat mis op het moment dat dat de medische behandeling en de gewenste uitkomsten van de medische wereld centraal staan. Terwijl het gaat om de mens die behandeld wordt. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ik voel me een DBC'tje. Mm-hmm. En daar zie je
diagnose, behandelcombinatie.
Ja, en dat is iets heel theoretisch en dat gaat vooral over budget. Ja. En daar merk je ook als op het moment dat je dat zegt, dat heel veel artsen ook schrikken. Want dat is ook helemaal in hun wezen niet de bedoeling natuurlijk. Maar ik kan mij ook voorstellen, zeker in de huidige tijd, dat er erg op budgetten gelet moet worden. Dat er geen onbeperkt geld is, geen onbeperkte tijd ook. Dat een grote valkuil is. En er zijn mensen en die handelen dat als patiënt. En ik had er hele grote moeite mee.
Ja. Nou ben je, we mogen gewoon een beetje sluikreclame maken. Je bent in een gespecialiseerd borstkankerziekenhuis terechtgekomen.
Ja, het Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven. Ja.
En wat is dan het grote verschilpunt? Want het gaat dan even niet om de standaard onpersoonlijke behandeling die je gehad hebt in de omgeving waar je woont. We hoeven ook niemand zwart te maken. Maar waar zit dan in jouw gevoel het verschil? Wat hebben ze daar dan beter begrepen bij dat Monroe ziekenhuis dan in dat gewone streekziekenhuis, zeg ik maar even oneerbiedig?
De menselijke maat. Op het moment dat je in Bilthoven, dat je binnenkomt, Is er geen receptie waar je je verzekeraarspasje op de balie neerlegt. Maar wordt er gevraagd wie je bent. Mm-hmm. En word je vanaf dat moment ook bij je naam genoemd. Mm-hmm. Er is tijd. Er was een chirurg en die had een uur voor me uitgetrokken in plaats van de 10 minuten die ik daarvoor gewend was. Daarna was er een oncoloog die een uur had uitgetrokken. Daarna was er een mama-care verpleegkundige, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Die ook een uur had uitgetrokken. De eerste keer dat ik voor de chemobehandeling kwam, was het de mevrouw bij de ontvangst die me herkende, maar die ook mijn naam wist. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingen die zorgen dat je grond onder je voeten krijgt. Mm-hmm. En dat je gezien wordt. En ik denk dat op het moment dat er grootse dingen in je leven gebeuren, en een diagnose borstkanker is uiteindelijk toch wel heel groot, dan zijn het deze dingen die zorgen dat je niet alleen vertrouwen in de behandeling krijgt, maar dat je ook vertrouwen in jezelf krijgt.
Ja. Nou hoor ik jou in ieder geval als ingrediënt ook tijd noemen. En als ik dan maar even heel truttig economisch en als dokter denk ik, ja, maar dat moet dan wel bekostigd worden. Of heb je het idee hoe ze dat achter de schermen doen? Of ben je ontzorgd en maakt het jou verder ook niet uit?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me daar niet mee bezig heb gehouden. Daar zou je misschien de bestuurder van het Monroe een keer voor moeten uitnodigen. Ik heb wel begrepen dat dit wel een kritisch punt is naar verzekeraars toe. En dat ze zich daar wel voor moeten verantwoorden. Maar de goede resultaten die dit ziekenhuis haalt, ja, die zijn denk ik wel mede verklaarbaar met de tijd die er is voor patiënten.
Ja. En je kan bij wijze van spreken trainen dat je weet hoe iemand heet. Je kan oefenen om niet om een verzekeringspas te vragen, maar dat langs de achterkant te organiseren. Dus dat is allemaal techniek.
Maar de glimlach in iemands ogen, die kun je niet trainen.
Nee, maar daar ging mijn vraag naartoe. Ja. Dus hè, het verschil zit dus in tijd, aandacht en houding.
Ja, heel duidelijk de houding. En bijvoorbeeld, jij had bij mij heel duidelijk gezegd van, joh, je hebt last van een regieprobleem. Je hebt het idee dat je leven wordt overgenomen. Je moet de regie terug gaan pakken. Nou, dat kun je doen met een second opinion. En voor mij is dat ook naar aanleiding van het boek Kankervrij, is dat voeding geworden. En niet omdat ik nou zo'n ontzettende believer ben in voeding, maar voor mij was dat wel om handen en voeten te geven aan regie terugpakken. Ja. Nou, bij het Algemene Ziekenhuis was dat een heel heikel punt en een continue discussie. En in Bilthoven werd er gevraagd wat mijn beweegredenen waren, waarom ik zo met voeding bezig was. En daarin kon ik dat dus ook heel goed uitleggen. Dit is mijn manier van regie pakken. En de zorg die er bij behandelaars is, dat je door misschien wel eenzijdige voeding, ik ben richting keto gegaan, daar is de angst dat je heel erg zal afvallen.
Ketogeen dieet, dus zonder koolhydraten.
Ja, echt heel weinig koolhydraten. En daarmee de hoop dat je ook heel weinig voedingsstoffen voor tumoren naar binnen lepelt. Daarna kon er dus ook gepraat worden wat de beweegredenen van mij waren om hiervoor te kiezen. Mm-hmm. En kon er ook gepraat worden van, joh, maar stel nu dat je te veel gaat afvallen, want dat zou voor ons een grote zorg zijn. Ben je daarop aanspreekbaar? Nou, daar was ik prima op aanspreekbaar. Maar alleen al door het feit dat er geluisterd werd. Mm. En dat er niet alleen naar het handelen van een patiënt gekeken werd, maar dat er ook gekeken werd van, wat zijn je beweegredenen? Nou, en dat maakt echt een wereld van verschil. Maar dat maakt op wat langere termijn ook verschil in de risico's die je in de behandeling gaat lopen. Ga je veel afvallen en moet er daarna op met allerlei toeters en bellen bijgestuurd gaan worden, wat ook heel veel kosten met zich mee gaat brengen. Dus deze houding die levert uiteindelijk, denk ik, aan alle kanten wat op financieel, ja, maar ook in het hele hersteltraject.
Ja. En als je nou bij het Alexander Monroe was begonnen, is het denkbaar dat je dan ook gelijk had besloten, hier is het goed, ik voel me gezien, begrepen, gehoord, ik volg hun advies?
Ja, dat denk ik wel. Het was trouwens mijn eerste keus. Mijn huisarts die zei van, joh, het is wel heel ver weg. Het is voor mij bijna 2 uur rijden heen en dan ook weer 2 uur terug aan het eind van de dag. Het is lang rijden, belasting. Er is een borstkankerkliniek hier in het streekziekenhuis. Dus ik had ook zoiets van, joh, ik heb letterlijk toen gezegd van, ja, laten we de plaatselijke economie steunen. En ik ben daarheen gegaan. Maar mijn eerste keuze was alleen al op de website en op de manier waarop er... En dat is natuurlijk uiteindelijk PR natuurlijk, hè, een website. Maar de woordkeus, de manier waarop dingen uitgelegd werd, was mijn eerste keus. En die eerste online kennismaking, die is in het echte leven wel bewaarheid geworden.
Ja. En maar dat wordt dan dus misschien iets meer in algemene zin, hoor. Maar als je het regievraagstuk pakt en de second opinion, hoe kijk jij daarna? Ik dacht natuurlijk van, nou, het gaat Marina in ieder geval helpen om ook nog even ergens anders te kijken. Maar in algemene zin?
Nou, een second opinion, op het moment dat je die zelf aanvraagt, geef je naar artsen heel duidelijk aan van, ik wil meebepalend zijn in dit hele traject. Ja. Dus jullie gaan niet over mij beslissen, maar jullie gaan samen met mij beslissen. Ja. En dat is een hele duidelijke streep die je trekt. En waarbij je ook zorgt dat mensen wakker worden en denken van, wacht even, we moeten het op een andere manier aanpakken. En ik denk dat als daar op gereageerd was, ja, dat ik ook het gesprek in het plaatselijke ziekenhuis nog was aangegaan, maar daar is nooit op gereageerd. Dus ik heb van de oncoloog, nog van de chirurg, heb ik enige reactie gekregen. Dus voor mij was dat toen heel, heel duidelijk. Komt bij dat ik had op woensdag het gesprek in Bilthoven. Op maandag maakte ik mij heel erg ongerust, omdat mijn hartslag steeds verder omhoog ging. Ik had op een gegeven moment een onderdruk van 100. En met een echt kloppend hart in mijn keel. Daar ben ik toen ook mee naar de huisarts gegaan. En die zei van, joh, het is allemaal stress. Dus ik denk dat het verklaarbaar is. Maak je maar niet ongerust. Op die woensdag, bij het eerste gesprek met die chirurg, voelde ik mijn hartslag letterlijk naar beneden gaan. Dus ik zeg ook wel eens gekscherend, ik heb daar met mijn hart gekozen. Letterlijk. Ik kwam daar tot rust. En dat is het tot op heden nog steeds. Heel veel mensen die wensen je op je chemodag sterkte. Maar het is voor mij een van de gezelligste dagen in de week. Dat niet dat chemo krijgen nou super gezellig is. En je zit daar in je stoel een beetje naar buiten te kijken. Maar het is een hele warme plek om terecht te komen en om behandeld te worden. Dus dat is niet naar.
Ja, als je dat kan bereiken. Tegelijkertijd denk ik, hè, nog even los van die second opinion, zeg je daarmee ook iets over misschien toch de gebrekkige emancipatie bij mensen die geconfronteerd worden ineens met een ernstige aandoening. Want de meesten blijven in het streekziekenhuis hangen en ondergaan het aangeboden pakketje.
Nou, dat kijk, op het moment dat je een diagnose krijgt, ben je van slag. Of je bent in de war, zoals ik dat dan noem. En dan ben je eigenlijk continu op zoek naar veiligheid. En dat er een. En wat ik in die tijd eigenlijk het liefste wilde, was van, jongens, zorg voor mij. En zorg dat dit goed komt. Dus je wordt heel. Je wordt heel erg afhankelijk. En wat mij. Dat heeft me achteraf gezien over mezelf heel erg verbaasd. Maar dat verbaast mij nu ook bij de mensen om me heen. Een aantal mensen om me heen hebben in de laatste weken ook de diagnose borstkanker gekregen. Het lijkt wel een soort van virus wat zich aan het verspreiden is. En die mensen die overwegen geen second opinion. En dat heb ik geleerd nu. Als mij ooit nog eens een hele nare diagnose overkomt, dan is second opinion is echt het eerste wat ik doe. niet uit wantrouwen, maar uit het willen weten waar ik in ga stappen en het ook van iemand anders horen wat wel of niet verstandig is.
Gaat dan, hè, als je langs die weg redeneert, uiteindelijk de marktwerking ons redden, zodat de kritische mensen nemen het voortouw en kiezen voor gespecialiseerde klinieken omdat het daar echt beter gaat? Of is er ook nog iets nodig om die mensen een ander standje te krijgen, ook als ze geen second opinion kiezen? Dus die vrouwen om jou heen die nu borstkanker krijgen en geen second opinion willen, wat kunnen die gebruiken in hun attitude?
Ja, dan heb je toch... Ik denk niet dat je het dan over marktwerking hebt, maar dat je het dan over de emancipatie van de patiënt hebt.
Ja.
En dit zit in Nederland niet ingebakken, dat je verder kijkt. We vertrouwen onze huisarts. We vertrouwen de verwijzing van onze huisarts. We vertrouwen degene waar we terechtkomen. En op het moment dat het boven onze pet gaat, hebben we zoiets van, ja, daar heb ik geen verstand van. En ik heb nog steeds geen verstand van borstkanker. Dus ik ben op borstkanker ook absoluut niet gespecialiseerd. En alle verschillende behandelingen, tumoren, uitzaaiingen, kom daar bij mij niet over aan. Ik weet daar helemaal niets van. Maar wat ik inmiddels wel weet, is dat je de valkuil hebt om je afhankelijk op te stellen. En dat niet altijd in je voordeel is. En daarmee wordt het wel bewaarheid dat mensen met een hbo-achtergrond, dat die veel meer overlevingskansen hebben, dat vertellen onderzoeken steeds, omdat ze toch verbaal meer voor elkaar krijgen dan een hele grote groep die dat niet heeft.
Nee, en als mensen als jij, die weerbaar en zelfstandig waren voordat ze die diagnose krijgen, in die afhankelijkheid schieten dan?
Dan heb je mensen om je heen.
Ja.
En in dit geval was jij dat. Die zegt van, trek de regie naar je toe en overweeg die second opinion. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een half uur rondjes heb gelopen door de huiskamer voordat ik ging bellen voor die second opinion. Want ik vond dat nogal wat. Ik had echt het idee dat ik daar als leek de hele medische wereld toch een beetje te kakken aan het zetten was. Van nou, ik heb hier meer verstand van dan u. Dat ik dacht van ja, ik ben mijn hand aan het overspelen en mensen vinden me daarna niet meer aardig. En nou, je zal zien dat ik daarna ook een slechtere behandeling ga krijgen. Want dan denken ze van nou, we zullen die van der Wal het wel eens eventjes laten weten wat ze gedaan heeft.
Omdat dus dan, ze niet wil luisteren.
Omdat dat doe ik vanuit mijn basishouding toch best wel heel graag. En daarin heb ik heel erg ontdekt dat ik die hele zorg, dat ik dat ook wel heel erg persoonlijk maakte. Je bent maar een onderdeel. Jij bent een van de velen die een arts op een dag ziet. Er is een kwartier, half uur voor je en daarna is daarnaast de volgende weer. Dus de dames en heren medici zijn niet heel erg snel van het padje als er een patiënt is die zegt van nou, de manier waarop u met mij omgaat, de manier waarop u binnen dit systeem werkt, dat is niet mijn manier.
Nee, maar dan zou je op die manier heel goed kunnen stellen dat het systeem te autoritair en te machtig is geworden?
Ja, dat zou kunnen. Dat artsen dat meekrijgen. Het heeft natuurlijk ook te maken met de grote verantwoordelijkheden die artsen ook hebben. Het afgerekend worden op budget zal daarin meespelen. En wat ik inmiddels heb begrepen met de artsen die ik nu spreek, is dat ze allemaal heel erg blij zijn dat ze op een plek werken waar wel tijd is en waar wel ruimte is en waar behoefte is om die menselijke maat als uitgangspunt te hebben. En mij heeft dat geleerd dat er dan nog veel meer medici moeten zijn die dat eigenlijk willen, maar vastzitten in een systeem wat anders werkt.
Krijgen ze te weinig feedback ook? Misschien? Daar...
Nee, we weten natuurlijk met z'n allen dat, dat artsen ook aan de leiband van de verzekeraars lopen. Dus dit is ook geen kip of ei verhaal. Dit is een kip en ei verhaal. Mm-hmm. En dus wat dat betreft is het misschien handig dat hele slimme mensen gaan kijken naar het systeem. Ja. En ook in de medische wereld het medische systeem vanuit de weer die menselijke maat gaan bezien.
Ja. Want jij bent weg uit het streekziekenhuis.
Ja.
Dus jou zien ze niet meer.
Nee.
Ze krijgen daarmee ook niet jouw feedback.
Nou, dat kun je doen via Nationaal Zorgkompas. Ja. Maar op het moment dat je daar kritisch bent, dan staan ze niet te springen om jouw mening daar te plaatsen. Dus die feedback krijgen ze niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de hele emancipatie van de patiënt, ja, dat die groeiend is. Dus en dat uiteindelijk patiënten ook gaan kiezen met hun voeten.
Als je nou wel terug zou gaan en ze hebben daar hetzelfde personeel en ze hebben ook niet meer tijd, ze hebben ook geen andere aanbieding qua behandeling. Wat zijn dan de kleine dingetjes die al zouden helpen zonder het gelijk helemaal revolutionair te hervormen in de richting van het Alexander Monroe?
Heel duidelijk zijn over je eigen verwachtingen en wat je nodig hebt. En op het moment dat je het gevoel hebt dat je daarin niet gehoord wordt, het gesprek weer terugpakken. Dus een meer leidende rol in de gesprekken pakken. Op het moment dat er een behandelplan wordt voorgesteld, meteen vragen wat de alternatieven zijn. Of daar... het alternatief met downsizen en het alternatief naar wellicht een steviger behandeling. Tijd vragen. Tegenwoordig is dat in Borstkanker Nederland is iedereen heel trots op de dag dat je voor de mammografie komt, heb je ook meteen de uitslag. Mm-hmm. Nou, die duidelijkheid die je krijgt is heel fijn, maar de grootste besluiten die je daarna moet gaan nemen worden allemaal op die eerste emoties gebaseerd. Mm-hmm. Dus ik pleit heel erg voor tijd. Zeker als een tumor niet in 2 of 3 weken doorgroeit. Om iemand die tijd te geven en in die tijd ook ruimte voor gesprek te geven om naar... om naar alternatieven te kijken. En dan heb ik het niet meteen over alternatieve behandelingen met amandelolie compressen. Mm. Maar ook een ander chemoprogramma of geen chemo. En wel of niet laten verwijderen van een borst. Maar dat je tijd krijgt ook om in die hectiek ook een beetje tot rust te komen. En die tijd heb ik door die second opinion, heb ik die tijd uiteindelijk onbewust heb ik die gekregen. Daar ben ik achteraf wel heel blij mee.
Ja, dus zet de afspraken niet te snel achter elkaar.
Nee, absoluut. Absoluut. Echt ruimte geven om daar rustig over door te praten. En je ziet wel, dat heb ik in dat streekziekenhuis heel erg ontdekt, dat er wel mama-care-verpleegkundigen zijn die dat proberen. Maar ook zij zitten in dat systeem, Bram. Het is een... dat is natuurlijk een heel, heel ander gesprek. Maar jij en ik zijn ook uit het systeem gestapt, omdat we die menselijke maat heel graag aan willen houden. Dat is op alle vlakken zo. Dat is op de geestelijke gezondheidszorg. Dat is binnen de hele... opvoedveld, dat is overal dat we steeds meer die menselijke maat aan het kwijtraken zijn. Omdat we bezig zijn met budgetten, dat we bezig zijn met targets. Alles moet effectief. En ik vraag me wel eens af of effectief bezig zijn, of dat ook echt het effect gaat geven wat we beogen.
Nou, je hebt al een paar keer tussen de regels door benoemd dat het op lange termijn waarschijnlijk echt beter voor jou is en ook voor jouw kwaliteit van leven en je gezondheidskansen hoe het nu gaat. Dus dat kunnen we allemaal niet bewijzen, maar ik denk dat iedereen die dit gesprek hoort zich daar een beeld bij kan vormen.
Nou ja, het feit dat ik alleen al dat... In eerste instantie was mijn behandelplan voorgesteld, waarbij ik gewoon een jaar uit de running zou zijn. Dat was een heel zwaar traject, waarvan ook een groot percentage dat traject uiteindelijk niet volbrengt, omdat ze daar gewoon te ziek van worden. Ik ben nu halverwege het traject. Ik ben niet afgevallen. Ondanks mijn keto, dat is eigenlijk een beetje jammer natuurlijk. Ik werk, ik kan gewoon werken, ik kan gewoon autorijden. Ik draai gewoon mee. Nou, alleen dat al. En dat je het gevoel hebt dat je jezelf kunt blijven. Heeft zo'n effect op je, op de manier waarop je met alles wat je wel beperkt omgaat. Dat is voor mij echt een hemelsbreed verschil.
Ja, dus het zit dan toch uiteindelijk in het mentale, hoe je er doorheen gaat.
Ik denk dat het mentale, dat enorme invloed heeft op je herstel. En nou ben ik gelukkig uiteindelijk met heel veel optimisme gezegend. In mijn dossier staat inmiddels ook de vraag of ik niet iets te vrolijk ben. Nou, nee, ik ben niet te vrolijk, maar op het moment...
Een soort hypomaan.
Ja, maar dat helaas niet. Ik heb toen mijn haar aan het uitvallen was, ben ik echt dagen van slag geweest. En ook gehuild en ben ik echt gewoon niet naar buiten gegaan. Maar ik krijg wel de ruimte om weer heel snel op te krabbelen. En dat komt ook door mijn gevoel voor humor. Dat een haarwerk, je mag tegenwoordig geen pruik meer zeggen, maar mijn haarwerk past wel stukken beter zonder al dat haar op mijn hoofd. Nou, daar kan ik...
Het klinkt ook wel echt grappig.
Daar kan ik wel om lachen. Toen ik ontdekte dat ik wellicht ook de optie had om mijn borst te laten verwijderen, zodat ik geen bestralingen nodig heb. En ik ontdekte dat er buikvet weggehaald wordt om een nieuwe borst te bouwen. Nou, daar heb ik echt een hele avond met vriendinnen goede grappen over zitten maken.
Goede deal.
Dat was, ik vond het, ja, van het een heb ik dan te weinig en het andere meer dan genoeg. Dus dat leek mij een win-win. Dat is wel de manier voor mij in ieder geval om daarmee mee om te gaan. En bij het Monroe vonden ze de eerste keer, elke keer eigenlijk als ik binnenkom. Ik ben al een wervelwind van mezelf, dus dat komt al binnen. Maar ik ben ook echt, voor mij is het ook elke keer, hallo jongens, hier ben ik weer en wat fijn. Omdat ik ook elke keer als ik die trap op ga daar, dat ik denk van, ik ben hier. Wat ben ik blij dat ik hier ben. Mm-hmm. En dat maakt ook dat je anders gaat zitten en dat je ook anders al dat geneeskrachtige gif wat je arm in druppelt benadert.
Ja. Ik maak even een knip. We hebben het namelijk in de marge al even gehad over de leefstijl. En alle deskundigen zijn het erover eens dat leefstijl relevant is. Hoe draagt het voor jou bij in het traject om daarmee bezig te zijn? En dat bedoel ik niet alleen maar dat je daarmee ook een beetje regie hebt, maar in het geheel, wat voegt het toe? Waar krijgt het nog te weinig aandacht? Kan je iets zeggen over de leefstijl en het gaande blijven gedurende dit traject?
Ja, graag zelfs. Als kanttekening moet ik daarbij zetten dat ik heb niet, heel lang niet zo heel erg gezond geleefd. Omdat ik nou bijna elke avond wel ergens een lezing gaf of op een podium stond. Dus laat thuis, nog later naar bed. Tussendoor hapsnap eten. Dat is niet echt niet heel erg bevorderlijk. Daar was ik al knippen mee aan het zetten. Wij waren bezig om naar een tiny house te gaan. Dus bij ons was er al een weg richting een wat evenwichtiger en gezonder levensstijl. Daar heeft de hele pandemie heeft mij daarin ook wel geholpen. Ik heb heel lang heel veel moeite gehad met de hele discussie over leefstijl, omdat ik daar wel een zweem van mensen die bijvoorbeeld diabetes type 2 hebben, mensen die of krijgen obesitas, dat het wel een hele dikke middelvinger was van jouw eigen schuld, dikke bult. En dat vind ik een hele nare sfeer om met elkaar in gesprek te raken. Maar tegelijkertijd ben je, en dat heb ik wel altijd gehad, van je bent wel medeverantwoordelijk als het gaat om je eigen gezondheid en daarmee ook de financiële belasting op de gezondheidszorg. Dus daarin hoor je wel verantwoordelijkheid te nemen. En voor mij is dat in deze fase, we weten inmiddels dat alcohol, dat een tumorvoeder is, dat suiker, glucose, fructose, dat de tumor voedt. Dus op het moment dat je dat soort zaken weet, dan vind ik het mijn verantwoordelijkheid naar mezelf toe, maar ook naar de maatschappij toe, om daar wat mee te doen. En ik doe dat in de vorm van keto, waarbij ik meteen moet zeggen, ik ben geen keto-rally. Dus ik zondig met heel veel plezier. En daar zit ik dan ook erg van te genieten. Maar voor mij is dat wel om te zorgen dat ik zoveel mogelijk doe wat in mijn belang is, maar dat wat ook in het belang is van het grotere geheel. Kom bij. Ik heb een hele lange tijd heb ik dat heel strak gedaan. Echt heel strak, tot op de millimeter. En daarna het losgelaten. Dus dat ik zei, dan ga ik koolhydraatarm ga ik eten. Met steeds meer momenten van zondigen. En dat ik toen ook het idee had dat invloed had op mijn balans. Ook emotioneel. Ja. En nu ik dat weer teruggepakt heb, die keto. Merk ik dat het wel evenwichtiger wordt. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een placebo-effect zijn. Maar wel een fijne.
Ja, je hebt in ieder geval je regie weer herpakt. Ja,
ja. Ik denk dat dat ook voor patiënten heel erg belangrijk is om te kijken van waar ligt mijn vorm van regie. En dat kan bijvoorbeeld ook met sport zijn, bijvoorbeeld. Dat je zegt van, ik ga heel veel bewegen. Mm-hmm. Of veel meer bewegen dan ik al deed. Maar het regie krijgen over je eigen leven, en niet afhankelijk zijn, dat echt bijdraagt aan de manier waarop je er zelf in staat en daarmee ook aan je herstel.
Ja. En wordt dat door behandelaren voldoende uitgedragen? Of leg jij het je behandelaar uit?
Ik merk nu dat ik mijn behandelaren uitleg. En de plek waar ik nu ben, is daar ook ruimte voor. En dan wordt er, of de oncoloog, ik heb echt een ontzettende fijne oncoloog. En die zegt van, joh, vertel eens meer. Je krijgt op een gegeven moment ook met de anesthesist een gesprek. Het was ook een uur. En ik heb het met die meneer, denk ik, 10 minuten over anesthesie en de operatie gehad. En voor de rest hebben we het over leefstijl gehad. En dat was een heel leerzaam en heel erg leuk gesprek. Maar je ziet, tot mijn verbazing werden er pas geleden tijdens de chemo wel chocolaatjes uitgedeeld. En dat ik dacht van, deze move snap ik niet helemaal. Het was wel te verleidelijk, dus ik heb er zelf ook een genomen. Dus wat dat betreft. En daarin denk ik dat er zonder heel erg paternalistisch te gaan zitten wezen als behandelaars, dat er nog wel wat slagen te maken zijn. Maar ja, je krijgt op een gegeven moment ook, als je mensen heel erg gaat aanspreken op hun leefstijl, dat is ook afbreuk. Mijn man werkt als fysiotherapeut en spreekt mensen echt aan op hun leefstijl. En daarmee ziet hij ook dat hij in de evaluaties, dat hij bij de mensen die echt zegt van, joh, als u niks doet aan uw leefstijl, dan kan ik u niet helpen, dat hij ook een slechtere score krijgt. Ja, dat doe je 3 keer en daarna stop je ermee, want je wordt ook afgerekend door de verzekeraar op je scores. Dus dit is ook weer zo'n kip-ei en evenwicht. We zijn eigenlijk als maatschappij heel erg uit balans.
Ja. En als de oncoloog te hard op zou gaan sturen, zover zijn we niet, maar dan zou dat de therapietrouw op termijn kunnen ondermijnen? Omdat mensen er niet mee geconfronteerd willen worden.
Of mensen heel erg in de weerstand gaan. Ja. En denken van, joh, wie ben jij om het hierover te hebben? Ja. Het gedrag van mensen is niet zomaar. Daarom is jouw vak denk ik zo leuk. Het gedrag van mensen, dat hebben ze ontwikkeld. Ja. En daar zit een hele wereld achter. Ja. En dat is, dat heeft ook met leefstijl, dat is natuurlijk ook, er zit een wereld achter waarom mensen leven zoals ze leven. En ik vind zo'n keto-dieet, naast het feit dat het dat je het financieel draagkrachtig moet zijn om dat te kunnen doen, vind ik het ook best wel heel veel gedoe. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb 's ochtends geen zin in een spinazie-omelet met champignons en weet ik niet, waar je 40 minuten voor in de keuken staat. Dat is aan mij, ik vind dat best een belasting. Ja. Dus daarin denk ik dat er stapsgewijs nog heel veel gedaan kan worden. En misschien is het dan verstandiger om preventief te gaan werken. Dus de zeurpaal van McDonald's niet meer overal. Het ongezond voedsel, een minder prominente plek. Gezond voedsel bereikbaarder maken voor mensen, ook financieel.
Ja. Nog twee dingen. Het eerste is denk ik dat iedereen die luistert en denkt, ik vind die leefstijl bij kanker interessant. Er is een boek Kankervrij, wat je als een soort kookboek kan lezen. En doe er je voordeel mee waar je wilt.
Dat is trouwens mijn start geweest met keto, de recepten in dat boek.
Ja, dan weten de mensen dat. Ik wil jou heel graag over een tijd nog een keer spreken, om te horen wat je dan geleerd hebt en waar je dan zit. En voor nu zou ik willen stoppen, of eindigen, een pauze maken bij de vraag, wat heeft het je tot nu toe opgeleverd naast ellende, stress en zorg? Waar zit nu al stiekem een klein beetje winst voor Marina?
Er zit grote winst. De rust om je af te vragen, wat wil ik met de tweede helft van mijn leven? De levensles dat je ook een lief meisje blijft als je wel kritische vragen stelt en je onafhankelijk opstelt. Dat is voor mij dan ben je 56 en dan ben je dat aan het leren. De gesprekken die ik met de mensen om me heen heb. En dan moet ik nu vooral aan mijn kinderen denken, dat de gesprekken over opvoeding, opgevoed zijn, opvoeder zijn, de fouten die je daarin hebt gemaakt. Er is nu, alles wordt op de spits gedreven, dus die zaken ook. En die kunnen we gelukkig met elkaar ook uitspreken. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En dat je dat niet op je sterfbed doet, maar dat je dat in een proces naar genezing kunt doen. Ik heb geleerd om eerlijk te vertellen dat ik zwak ben. Ik heb pas aan de mensen die mij volgen verteld dat ik me eenzaam voelde. Nou, dat is echt, daar had ik voorheen liever overheen geschreeuwd dan dat ik dat had toegegeven. En dat heeft me heel erg veel en ook hele mooie gesprekken en WhatsApp-timelines opgeleverd. Dus als ik nu de balans op zou moeten maken, dan is er veel en veel meer om dankbaar voor te zijn dan verdrietig.
En dan zit ze nog maar halverwege het traject.
Ik zit al halverwege.
We kijken positief naar voren.
Ja.
Dank je wel voor nu. En deel 2 volgt. Ja?
Ja, beloofd.